Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste deel van de Evangelie Predikstoel. In een oude uitgave van Kok Kampen. Philpott heeft de preek uitgesproken in Stamford op zondagmorgen 18 augustus 1861. De titel van de preek is Sions merktekenen. Naar aanleiding van Jeremia 31, vers 21 en 22. Richt uw merktekenen op, stelt uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg, die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Tot zover. De Heilige Schrift lijkt op sommige opzichten zeer naar de ogen van een goed geschilderd portret. Heb je niet opgemerkt hoe in een schilderij van die aard de ogen altijd naar u schijnen te kijken en steeds u te volgen in welke richting gij ook mag gaan? Het zij dat u ervoor staat of aan elke van haar zijde, zelfs als u in een afgelegen hoek begeeft, welke richting u ook in de kamer waar het hangt, de ogen van het portret u volgen u steeds bij elke verandering. Zo ziet de Schrift met haar naspurrende ogen op en in uw hart zelf. Ook gunt gij in geen oord of plaats u begeven, waar deze ogen u niet zullen volgen. Want gelijk zij het woord des levende Gods is, ziet ze met haar ogen op de gedachten, woorden en werken van mensen. Maar de ogen van de best geschilderde portret zijn geen levende ogen. Het is een voorstelling van een levend oog, maar het is in zichzelf niet, hoe schoon ook geschilderd. Ze zijn op zijn best slechts levenloze navolgers van de doordringende blik van de natuur. Maar neem het eens aan, en ik beken het, dat is onmogelijk, maar als bij wijze van opheldering, dat door enig bovennatuurlijke macht en een invloed, dat deze ogen geheel opeens met leven bezield zouden worden. Dat levende in plaats van levenloze ogen uit dat portret op u zouden zien als gij ervoor zou staan. Hoe verschillend zouden dan die gewaarwordingen van uw ziel zijn? Wat een omwenteling zouden dan opeens in uw gedachten plaatsgrijpen? Die levenloze ogen van dat best geschilderde portret, die oefenen geen macht of invloed over uw daden uit. Gij weet dat het slechts maar een geschilderd doek is, even onbezield als de muur waaraan dat hangt. Maar levende ogen van een levend portret, die elk van uw bewegingen volgen, die zouden opeens elke daad bedwingen, terwijl zij daarvan even zozeer getuigen waren, alsof de persoon zelf werkelijk haar onderzocht. Nu is dit juist het verschil tussen de wijze waarop de Heilige Schrift ziet op degene die nog in hun onherboren staat zijn en degene die levend gemaakt zijn tot God door die herscheppende genade. De Schrift die ziet als met Gods oog op alle mensen, want zij veroordeelt hun daden. Maar alle mensen die beven niet voor haar ogen. Maar laat het goddelijke leven aan de ziel meegedeeld worden, dan ziet men dat die ogen Gods in dat woord niet alleen op de daden zien, maar er wordt een macht in hen gevoeld waardoor zij doordringen tot de diepste en de donkerste schuilhoeken van het hart zelf. Neem nog een ander beeld voor opheldering, hetwelk u misschien een klein inzicht in het gezag van Gods woord zal geven, als het met kracht tot het hart gesproken wordt. Neem aan dat er in deze vergadering nu verschillende vreemdelingen aanwezig waren. Franse, Hollandse of Duitse vreemdelingen van welke geen enkel een woord van de Engelse taal verstond. Wat ik dan ook mag spreken, dat zou dan geen macht of invloed op hun hart hebben. Al preden ik wet of evangelie, al verkondigde ik de vloek of de zegen, het zou evenzeer nalaten een indruk op hun geweten te maken, om die eenvoudige reden dat ze geen enkel woord ervan verstaan wat ik spreek. Maar neem eens aan dat er plotseling een wonderwerk kon geschieden als op de dag van het Pinksterfeest, toen iedereen de apostel hoorde spreken in de taal waarin hij geboren werd. Zo zulk een wonderwerk op dit ogenblik kan plaats hebben, dan zou dat, wat van tevoren slechts een massa van niets betekenende klanken was, in hun oren als verstaanbare woorden klinken. Zodanig is het onderscheid tussen leven en dood. Zodanig het verschil tussen het woord van God met levende ogen ziende, gelijk de Heere zag door de vurende wolkolom op het Heer der Egyptenaren en het zien op de mensen met levenloze ogen. Zodanig is het onderscheid tussen het woord van God, sprekend met macht en gezag, met leven en geest, tot de gewetens van mensen, levend gemaakt door zijn genade, en het geklank van dat woord in hun oren, zoals het klinkt in de meeste harten van de mensen, als een onverstaanbaar geluid. Pas deze vergelijking nu op de tekst voor ons. God spreekt daarin tot de gemeente en hij zegt tot haar met een stem van gezag en macht. Richt uw merktekenen op. Stelt uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan. Op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Deze aanspraak van zijn lippen in het woord der waarheid gevonden wordende, ziet als het ware met de ogen van God op zijn levende familie, als in een zekere toestand. Dit woord der vermaning als geuit zijnde door de mond des Heren tot zijn bruid, spreekt met gezag tot degene die, als met hem door huwelijksbanden verenigd, oren hebben om naar de stem huns echtgenoots en hoofd te luisteren. Maar als u geen goddelijk leven, geen geestelijke of bevindelijke kennis van Christus in uw hart hebt, dan hebben deze ogen, geen leven voor u. En ze zien op u als de ogen van een levenloos portret, hetwelk u ziet dat naar u kijkt, maar hetwelk echter niet naar de diepte van uw ziel zelf zoekt. De woorden, of schoon geuit door Gods lippen, als even zoveel nietsbeduidende klanken in uw oren, komen niet tot uw hart, of schoon zij door de heerlijke majesteit des hemels persoonlijk tot u gericht waren. Maar in de hoop dat hier kinderen van de levende God tegenwoordig zijn, tot wie wij deze woorden mogen spreken als door des Heren eigen mond, zal ik onder zijn zegen proberen hun dan ten eerste aan te tonen de naam van de persoon die hier aangesproken wordt. En die verklarend, dan zal ik geleid worden door de bijzondere naam die de Heere haar geeft, o jonkvrouw Israëls. Ten tweede het verwijt ontvouwen dat God haar doet en de naam bij welke hij haar dan noemt. Hoe lang zult gij u onttrekken, o gij afkerige dochter? Ten derde de bevelen met kracht voorstellen welke God aan deze afkerige dochter geeft. Richt uw merktekenen op, stelt uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. En ten vierde de grondslag aanwijzen waarop al deze genadige vermaningen zijn gegrondvest. De Heere, die heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Merk dan met mij eerst op de naam van de aangesproken persoon en laat ons zien of wij uit het woord der waarheid en uit de bevinding van Gods heiligen kunnen opzamelen wie en wat die naam is. Het is een vrouwelijk wezen, en wel een van de echte stempel en de gelijkenis. Want ze wordt jonkvrouw Israëls genoemd en Israël is een zinnebeeldige naam in de schrift voor het volk van God. Zo kan er geen twijfel bestaan of de gemeente wordt hier onder die titel aangesproken. Maar waarom zou de gemeente genaamd worden de jonkvrouw Israëls, die alleen hier maar in veel andere plaatsen ook staat? Als bijvoorbeeld in dit hoofdstuk zelf staat: ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, jonkvrouw Israëls, in vers 4. En ook waar de Heere haar om haar afgoderijen berispende zegt: de jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. Op een gelijke wijze wordt de gemeente soms de jonkvrouw de dochter Sions genoemd, als waar de Heere haar zegt betreffende Sanerib: de jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u. En soms ook de jonkvrouw, de dochter van Juda: de Heere heeft de wijnpers van de jonkvrouw der dochter van Juda vertreden. Klaagliederen 1 en Jesaja. Daar het uit al deze plaatsen duidelijk is dat door de uitdrukking de jonkvrouw Israëls de gemeente van Christus, de maagdelijke bruid van de Heere, het lam Gods bedoeld wordt, dan zal het wenselijk zijn te verklaren waarom die benaming gebruikt wordt. En dit doende meen ik dat wij daaraan een dubbele uitlegging kunnen geven. Allereerst mogen wij haar beschouwen als beschrijvende de naam van Christus' gemeente voor de val. En dus als uitdrukkend in besliste taal wat ze was in Gods hart, als beschouwd in de zoon van zijn liefde, voordat zij viel door Adams overtreding. Niets kan er duidelijker zijn uit het woord der waarheid dan dat de gemeente een aanzijn had in Gods gedachten voor de grondlegging van de wereld. En dat voor de tijd zelf geboren was, zij aan Gods Zoon was gegeven om eeuwig de zijne te zijn. Dus spreekt de apostel van de heiligen te Efeze als zijnde uitverkoren in Christus voor de grondlegging van de wereld. En onze gezegende verlosser zegt in zijn voorbeden tot zijn hemelse Vader: ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren de uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En wederom: ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn de uwe, en al het mijne is het uwe, en ik ben in hen verheerlijkt. Dus zien wij dat de gemeente een aanwezen had in Gods gedachten, voordat de wereld er was. En als zodanig in Christus was uitverkoren en aan Christus gegeven. Nu komt de vraag op of de gemeente dus was uitverkoren in Christus en aan hem gegeven na of voor haar val. Velen hebben geloofd dat zij na haar val was uitverkoren. Maar dat is mijn geloof niet. Ik geloof dat zij voor de val al was uitverkoren. in al haar oorspronkelijke schoonheid en reinheid, als beschouwd door de Vader in al de heerlijke volmaaktheden van zijn geliefde Zoon. Wij kunnen nauwelijks denken dat onze gezegende Verlosser de gemeente aan zichzelf verloofde in al haar vernedering, in al haar schuld, onreinheid en ondergang. Als zodanig zou zij moeilijk een geschikte bruid voor de Zoon van God schijnen. En ik geloof dat wij een treffende afbeelding hiervan hebben in de last aan de hoge priester onder de wet gegeven om een geschikte vrouw voor hem in zijn hoogwaardige ambt te nemen. Hij zal een vrouw in haar maagdom nemen, een weduwe of een verstotene of een ontheiligde hoer. De zulke zal hij niet nemen, maar een maagd uit zijn volken zal hij tot een vrouw nemen. Leviticus 21. Gelijk nu de hoge priester onder de wet een zinnebeeld was van de opperhoge priester in Gods huis, kunnen wij wel in die lastgeving en in dat verbod een aanduiding zien dat de gemeente aan de Zoon van God in al haar maagdelijke reinheid ondertrouwd is, gelijk zij in Gods gedachten stond in al haar oorspronkelijke onschuld. Niet dat ze ooit gescheiden stond van de Zoon van God, want God beminde zijn volk van eeuwigheid slechts in hem, en wel met dezelfde liefde, zoals de Heere zelf verklaarde, en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Zij was daarom in hem gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel, en begenadigd in de geliefden. Efeze. En dus, als zijn uitverkoren en begenadigde bruid, werd de kerk voorgesteld aan onze gezegende Verlosser in al die volmaaktheid, schoonheid en heerlijkheid, waarin zij voor eeuwig met hem verenigd zal schitteren. Het is waar dat ze viel, ellendig viel, door de val van Adam. En het is waar dat zij verviel, vreselijk verviel uit die staat van reinheid in welke zij door Jehova's oog werd beschouwd en in welke zij in Jezus' armen als zijn verloofde bruid was ontvangen. Maar omdat zij uit haar staat van oorspronkelijke onschuld verviel, ontviel zij echter niet aan zijn hart of zijn armen. En wij lezen daarom, Christus beminde de gemeente en gaf zich voor haar ten beste. Toont deze uitdrukking niet dat hij de gemeente lief had voordat hij zichzelf voor haar overgaf? Maar wanneer had Christus de gemeente dan lief? Voor of na de val? Gewis voor de val, want zei de Heere niet tot zijn hemelse Vader dat hij zijn volk lief had zoals hij hem lief had? En zei hij niet, gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld? En wederom, was niet de vereniging van Eva met Adam in het paradijs een zinnebeeld van de vereniging van de gemeente met Christus? Want gelijk Adam was een zinnebeeld van Christus toen hij tot een levende ziel werd, zo was Eva een zinnebeeld van de gemeente. En gelijk Eva werd gebracht en gegeven aan Adam in het paradijs voor de val, in al haar oorspronkelijke onschuld, in al haar maagdelijke reinheid, zo werd de gemeente voorgesteld en gegeven aan Christus voordat zij was bevlekt door Adams overtreding. Het was omdat hij haar lief had voor de val, dat hij zich voor haar overgaf, nadat zij door de val rampzalig was geworden. Dus, schoon zij door Adams overtreding vreselijk viel en van de hoofdschedel af tot de voetzolen toe door de zonde werd verontreinigd, waarin zij toen en daar werd verstrikt, verbrak het een eeuwige band en vereniging niet, ontsnoerde het een huwelijksband niet, waarmede ze reeds aan de Zoon van God was verloofd. Maar nu kwam dat wondervolle plan van eeuwige barmhartigheid en overvloeiende genade tevoorschijn. waardoor zij gewassen zou worden van al haar zonden in het verzoenende bloed van het lam, Gods. Dus kwam de verlossing aan het licht van een deel van Gods eeuwig plan om zijn geliefde zoon te verheerlijken. Want de gemeente in die vreselijke staat van zonde en overtreding door de val van Adam verzonken zijnde, uit welke zij zichzelf niet kon verlossen, lag er een noodzakelijkheid op de Zoon van God dat hij voor haar moest sterven, opdat hij al haar zonden zou kunnen wassen in de fontein van zijn bloed en haar zonder vlek of rimpel of iets van dien aard stellen voor de ogen van die oneindige reinheid. Zo diep in zonde verzonken zijnde, hoe zou ze kunnen bestaan in de woningen der hemelse zaligheid anders dan alleen gewassen in zijn bloed en gekleed in zijn rechtvaardigheid? Dus heeft zij een volmaaktheid in Gods Zoon niet alleen voor, maar ook na de val, als gewassen zijn in zijn bloed, gekleed in zijn rechtvaardigheid, geheiligd door zijn geest en gelijkvormig gemaakt aan zijn beeld. Er is nog een andere zin, betekenis, ten tweede, in welke de Heere kan beschouwd worden als de gemeente hier aansprekend met de naam van de jonkvrouw Israëls. En die ik bevindelijk een zin mag noemen. In die zin, of in die betekenis, verstaat ik het als doelend op de bevinding van de eerste liefde van de maagdelijke ziel. Wij moeten altijd in gedachten houden dat het woord der waarheid niet alleen de leer in haar duidelijkste vorm voorstelt, maar die gedurig vermengt met de bevinding der heiligen. En dus heeft de waarheid een dubbel aangezicht of voorkomen, waarheid in Gods hart, waarheid in het hart van een gelovige. Wij horen de Heere spreken tot de gemeente van Efeze, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Openbaringen 2. Deze eerste liefde, die mogen wij maagdelijke liefde noemen, als zijnde de eerste reine liefde voordat zij is besmet door de zonde van een afkerig hart. En alzo zegt de Heere, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk de weldadigheid uwer jeugd, de liefde uwer onder de trouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Jeremia 2. Wat was toen de staat van Israël? Israël was heiligheid voor de Heere. Zodanig is des Heeren eigen getuigenis omtrent die genadige gezindsheden, heiligende aandoeningen, reine begeerten, die immer gevonden worden in de ziel onder de eerste openbaringen van zijn stervende liefde. Het hart is dan geheel het zijne. En dan kan de bruid zeggen, hij kussen mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw olies zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben u de maagden lief, Hooglied. Dat in die zin de gemeente de jonkvrouw Israëls wordt, mag genoemd worden, dat is duidelijk uit Paulus' woorden, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd van een man voor te stellen, namelijk Christus. 2 Korinthe 11. Dat is vrij van al de bezoedelde bevlekkingen van het kwaad en de dwaling. Het is in het rijk der genade als in dat van de natuur. Geen natuurlijke liefde is zo zuiver, zo sterk als maagdelijke liefde. Wanneer het jeugdige hart zich opent als een ontluikende roos of als een klimopplant met haar wel tedere maar toch vaste loten het eerste voorwerp van zijn innige genegenheid omslingert. Zo is het ook in de genade, als het de Heere behaagt voor de eerste maal zich te openbaren na een jaargetijde van zielsonrust, van grote gewetensangst, van veel twijfels, vrees, smartevolle beproevingen, ontmoedigende gewaarwordingen onder de vrees voor de wraak van God, dan wint hij iedere genegenheid des harten. En door zich als de koning in zijn schoonheid te ontdekken, neemt hij onze eerste, onze maagdelijke liefde, gevangen en in bezit. Nauwelijks openbaart hij zich in zijn persoon en zijn werk, in zijn liefde, bloed en genade. Of wij schenken hem al ons hart, want hij is het waardig. En wij beminnen hem vurig met een rein hart. Dat is de dag van onze huwelijksverbintenis. Als wij de Heere volgen en de woestijn, de wereld verlaten en alles verzaken om zijnentwil. Hoe weinig geven wij op die tijd om al haar vermaak of voordeel en hoe weinig dingen wij naar haar glimlach of vrezen voor haar stuurse blik. Op die tijd nu is er geen ruimte voor het toelaten van enige andere liefde. De liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, die neemt en houdt het volle bezit van de ziel. En alle andere geliefden worden buitengesloten. Evenals in de sterke natuurlijke liefde, zo ook in de geestelijke liefde, kan er maar één voorwerp zijn. En dat ene voorwerp maakt het hart koud voor alles en voor elk ander persoon. Maar helaas, deze zuivere, maagdelijke liefde, die blijft niet lang in haar kracht en zuiverheid. Wij dragen in onze boezem een boze natuur om, een afkerig, afzwervend en overtredend hart. Wij worden ook door een ontelbare reeks van strikken en werktuigen omringd, gesponnen en uitgezet voor onze voeten door een nooit vermoeide tegenpartij. En er is in ons vleeselijk gemoed een vreselijke neiging om daardoor verstrikt te willen worden. En als deze bezit nemen van onze gedachten en genegenheid, dan zwerven wij ongevoelig van de Heere af en wij verlaten onze eerste liefde. Ik kan wellicht dat ongevoelige afzwerven van de genegenheid door een geval in het dagelijkse leven voorstellen dat ongelukkig maar al te dikwijls voorvalt. Twee jonge lieden zijn innig gehecht aan elkaar. Ze hebben nooit iemand anders bemind. En hun liefde is daarom van de sterkste, warmste en de bestendigste aard. Maar als gevolg van onverwachte omstandigheden is de man gedwongen om naar een vreemd land te vertrekken. Het werk is zo schaars, de handel en het bedrijf zo kwijnend, dat hij nauwelijks een bestaan voor zichzelf in zijn eigen land kan vinden. Veel minder nog een vrouw kan onderhouden. En daarom voelt hij zich gedwongen landverhuizer te worden, om te zien of hij zijn toestand in Australië kan verbeteren, in de hoop dat de vrouw die hij bemint later hem daar zal kunnen opzoeken of hij tot haar terugkeren. Zij scheiden van elkaar met menige weeklacht, met tranen en betuigingen van onderlinge trouw. En een tijd lang houden ze stipt hun belofte. Maar de tijdstroom rolt voort. Langzamerhand wordt de genegenheid aan de ene zijde van de beide koel. En het gevolg daarvan is dat hun geloften vergeten worden. Hun betuigingen als rook in de ijdele lucht verdwijnen. En later andere geliefden van beide kanten het bijna ledig staande hart innemen. Hij huwt een andere vrouw. En zij een andere man. En beide zien elkaar nooit weer. Ik vermeld deze niet ongewone gebeurtenis slechts als een opheldering, want wij weten wel dat er zulk een eindelijke scheiding tussen de Heere en de ziel die in hem gelooft niet bestaat. Maar ik noem het om aan te duiden wat er soms plaats heeft in het hart van een kind van God in de trapsgewijze afneming van zijn geestelijke genegenheid. Wanneer hij aan de Heere is verloofd, in de eerste betuigingen van zijn liefde en genade, dan neemt Jezus het volle bezit van zijn hart. Daar is dan geen plaats voor enig andere liefde. En de liefde verbindt zich met veel betuigingen van voortdurende trouw aan deze gezegende bruidegom, aan die genadige echtgenoot en hoofd, die door een ontdekking van zijn schoonheid en gelukzaligheid, genade en heerlijkheid, voor zich iedere genegenheid van dat maagdelijke hart heeft gewonnen. Zo wij ooit de zonde haten, dan is het op die tijd. En zo wij ooit de heiligheid beminnen, zo wij ooit geestelijk gezind zijn, het welk leven en vrede is, dan is het op dat ogenblik. Ik hoop waarlijk te kunnen zeggen dat toen de Heere zich aan mijn ziel in zijn persoon en werk ontdekte, zodanig de gewaarwordingen en de genegenheid mijns harten waren. Maar vroeger of later, om goede en wijze redenen, onttrekt zich de Heere weer en hij is gelijk de Heer des huizes van wien in de gelijkenis gesproken wordt, die gezegd werd buitenslands te gaan. En van dit onttrekken des Heeren spreekt de bruid waar hij zegt, ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken, ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Hooglied. Dit onttrekken van des Heeren macht en aangezicht deed David zo dikwijls uitroepen. O Heere, wees niet verre van mij, verlaat mij niet, o Heere. Psalm 25. Als hij zich dus onttrekt, dan mogen de ziel over zijn afwezigheid treuren en hem verzoeken terug te keren, maar hij staat haar, tenminste voor een tijd, haar verzoek niet toe. Maar wanneer zijn afwezigheid minder merkbaar gevoeld wordt, dan wordt er spoedig plaats gemaakt voor de genegenheid tot andere minnenden. De verschillende voorwerpen van de tijd en der zinnen, verlokkingen van de wereld, de lust naar boze dingen, het in verband met knagende zorgen, alle brengen een macht bijeen die merkbaar verzwakt en waarschijnlijk vernietigd werd toen de Heere zich het eerste dierbaar maakte. Het hart moet een voorwerp hebben, de genegenheid moet zich op iets vestigen. En daarom zo geloof, hoop en liefde niet in krachtige en innige werking op de Heere zijn, dan ontstaat als het ware natuurlijk en noodzakelijk een verlaten, een verliezen van de eerste liefde, een vermindering in genegenheid voor Jezus. Een jagen naar andere geliefden en andere voorwerpen om de geest te vermaken en te onderhouden. Maar dit brengt ons tot ons tweede punt, het welk is te ontvouwen. Het tweede punt dan. De ernstige, maar toch liefderijke vraag, welke de Heere tot zijn gemeente richt, en de naam waarbij hij haar noemt, hoe zult gij u onttrekken, o gij afkerige dochter? Zij is nog wel een dochter Gods, en ze wordt als zodanig door hem ook aangesproken, ofschoon een afkerige. Ze heeft haar aanspraak om de een van het volk Gods te zijn, niet verloren, ofschoon zij door de kracht van de verzoeking, de macht van de zonde en de arglistigheid van de Satan van haar eerste liefde afgeweken en een afkerige dochter geworden is. De Heere daarom, wiens ogen immer op haar geslagen geweest zijn, om al haar wegen gade te slaan, ontmoet haar als een afdwalende van zijn liefde. Berispt haar, omdat zij hem verlaten heeft, en vraagt haar nog tedelijk en toegenegen hoe lang zij zich meent te onttrekken en af te dwalen van haar wettige hoofd en echtgenoot. Het is als vroeg hij haar waarom zij niet wilde wederkeren, want zijn armen en het hart waren gereed haar te ontvangen. En het deed hem leed dat ze hem zo onvriendelijk zou behandelen om al zijn liefde en al haar eigen geloften en betuigingen te vergeten. En hem voor andere geliefden te verlaten. Nu, als ge enigszins bij ervaring weet dat de Heere hem met een rein hart vurig bemind te hebben, aan hem in het verleden dagen zo verloofd te zijn, dat gij hem al uw genegenheid schenkt, en toch, door de kracht van de verzoeking, en de macht van de zonde, en de zwakheid van het vlees, en de listigheid van de duivel, uw eerste liefde verlaten hebt, en afkerig geworden zijt. Ik meen niet in het openbaar, maar in het geheim van de macht van die eens genoten liefde, zult gij zien en voelen hoe gepast de Heere deze woorden van een aanklacht met aanmoediging vermengt tot u richt. De vroegere hoofdstukken van Jeremia vloeien over van zulke verwijten om het scheiden van de Heere, en toch zijn ze alle doormengd met de liefderijkste uitnodigingen. Dus, zegt hij, want mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten. En zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. En wederom, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat ze verre van mij geweken zijn? Ze hebben de ijdelheid nagewandeld en ze zijn ijdel geworden. Zo ook. En nu, wat heb gij te doen met de weg van Egypte om de wateren Sions te drinken? Wat hebt gij te doen met de weg van Asser om de wateren der rivier te drinken? Jeremia 2. Dus zien wij hoe ernstig en hoe teder de Heere zijn volk aanspreekt over het verlaten van hem, de springader van de levende wateren, en over het zichzelf uithouden van bakken, gebroken bakken, die geen water houden. Nadat hij alles voor hen in zijn voorzienigheid en genade gedaan had, mocht hij dan niet gepast hun vragen wat zij met de weg van Egypte hadden te doen om de wateren van Sion te drinken, dat is de Nijl, of wat zij te doen hadden op de weg van Assyrië, om de wateren te drinken van de rivier de Eufraat. Konden deze troebelen, deze vreemde stromen, hun dorst lessen? En om ertoe te komen, moesten zij niet de wateren van Siloa verachten, die zachtjes gaan? Jesaja 8. Welke verachting wordt er over verleden het goedheid en genade des Heren uitgestort, wanneer het geluk buiten hem wordt gezocht, die de enige ware bron des heils is, en aan wiens rechterhand voor eeuwig geneugten zijn. Maar al dat zoeken naar geluk in geschapen voorwerpen blijkt nutteloos en ijdel te zijn, en daarom zegt de Heren, wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Of, als in de woorden van onze tekst, hoe lang zult gij u onttrekken, o gij afkerige dochter? Er is een onttrekken, of zoals het woord hier betekent, een zwerven en een ronddwalen met rusteloze begeerte. En het echter nooit verkrijgen van rust en vrede. Maar hoe juist drukt deze uitdrukking de wijze uit waarop de afkerige dochter, wanneer zij je eerste liefde heeft verlaten, van voorwerp tot voorwerp zwerft om iets te verkrijgen ten einde haar rusteloze geest te voldoen. Allereerst is er een rondzwerven, bijvoorbeeld om een vleeselijke heiligheid voor te geven. Zij die behoorlijk door God geleid zijn, die door hem gekastijd zijn en onderwezen uit zijn wet, zodat ze haar vloek en haar slavernij kennen. Ze zwerven gewoonlijk niet rond om hun eigen gerechtigheid voor te geven. Ze lijken in dit opzicht diegene niet van wie de apostel spreekt, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, zoeken zij hun eigen gerechtigheid op te richten. Ze zijn uit deze valse schuilplaats verdreven, maar ze gaan vaak uit, zoals ik gezegd heb, om een vleeselijke heiligheid te vertonen, door welke ik een heiligheid versta, onderscheiden van die welke uit de mededelingen van des Heren geest en genade, macht en tegenwoordigheid ontstaat. Ze zijn in een zekere zin van Mozes wet gescheiden door iets van haar vloek en slavernij te kennen, of zij konden nimmer aan Christus verloofd geworden zijn. Maar naar de wettigheid van hun eigen gerechtigd hart hebben zij enig denkbeeld dat er een heiligheid in het schepsel is, en welke kan verkregen worden door hun eigen vlijtige probeersels. Dus, wanneer zij het aangezicht en de macht des Heren verloren hebben, zoeken zij die terug te winnen door een eeuwige cirkel van plichten, alsof deze hem terug konden doen krijgen, of dat zij in Christus konden wandelen op een andere wijze dan toen zij hem eerst in zichzelf zonder hulp of hoop ontvingen. Nu zijn al die pogingen om een vleeselijke heiligheid te vertonen onderscheiden van die, welke door de macht des Heren zijn voortgebracht. Een afzwerven en een scheiding in het hart van hem, want er is geen heiligheid in het afzijn van Jezus. Er is geen geestelijke gezindheid des harten, geen liefderijke genegenheid, geen vreugde in het kennen en doen van zijn wil, maar deze worden niet gevoeld in zijn macht en liefde. Wij mogen voor onszelf een vleeselijke heiligheid voorwenden, voor onze dagelijkse wandel, onze cirkel van onszelf opgelegde plichten voorschrijven, en ons strelen met een ijdele verbeelding van onze geestelijke meerderheid boven anderen. Maar al deze gedachten en inbeeldingen zijn waarlijk niets anders dan de droesem van eigen gerechtigheid, want daar is, daar kan geen ware heiligheid van hart, geen wezenlijke heiliging des geestes zijn, tenzij in het genot van des Heren geopenbaarde tegenwoordigheid en de uitstorting van zijn liefde. Is niet Jezus door God ons gemaakt tot heiligmaking? Is er in zijn gunst niet eerst leven? In zijn tegenwoordigheid niet eerst macht? In vereniging met hem niet eerst vrucht? In gemeenschap met hem niet eerst gemeenschap met zijn geest? Want hij, die de Heere aanhangt, is één met hem. Dus zal alle rondzwerven voor navolging van een vleeselijke heiligheid eindigen waarmede het begon, met ijdelheid en kwelling des geestes. Hij vroeg dan waarom daarom aan zijn afkerige dochter: hoe lang wilt gij u in deze uw gewaande heiligheid onttrekken? Zijt gij niet volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had? Ezechiël. Volmaakt in mijn volmaaktheid en heerlijk als zich vertonend in de schoonheid van de heiligheid, welke gij hebt door de vereniging en de gemeenschap met uw hoofd en echtgenoot. Alle heiligheid behalve die voortgebracht wordt door mijn geest en genade is ten beste genomen bedrog. Er is een worm aan de wortel. Ze mogen u als Jona's boom een poos schijnen te beschutten. Ze zal verflenzen, verwelken, sterven onder de eerste hete stralen van de zon der verzoeking. Zo hebben wij in het zelf bevonden de aanvallen van de duivel, de werkingen van diep en reddeloos verderf, de opborrelingen des opstands, van de kwelling, des ongeloofs, van ontrouw en duizend andere kwalen, deden die boom verdrogen, waarmede wij zoveel op hadden, en wij vonden zijn wortel in het stof te staan. Maar kijken wij ten tweede naar de woorden in een andere betekenis. Er is een omzwerven van de geestelijke geest in het geval van afkerige dochter een jagen, zoals de schrift dat nadrukkelijk noemt, om vermaak en genoegen uit aardse dingen op te zamelen. Hoeveel paradijzen hebt gij in uw immer vruchtbare verbeelding gesticht? Hoeveel luchtkastelen gebouwd? Hoeveel voorwerpen heeft een grillige en zwervende verbeelding geschilderd? En geschilderd zij wellicht nog voor uw ogen, van welke gij hoopte iets tot vermaak of genoegen van uw vleeselijke gemoed te trekken? Wat voor een plannen van vermaak of voordeel? Welke bespiegelingen voor de gedachten of voor uw beurs? Wat droomgezichten van geluk en gemak? Wat baden in een zee van ingebeelde vreugd in vrouw of kroost, echtgenoot of huis, bezitting of onafhankelijkheid, hebbende voor uw ogen gezweefd als avondwolken, alle gekleurd door purperen of gouden stralen. Maar de nacht, die daalde neer. En waar waren zij? Echter, terwijl gij dit zo dwaaselijk deed, was er niet alleen een scheiden van de levende God, maar een uithouden van bakken, gebroken bakken die geen water houden. Een streven om van de wateren Sions of van de rivier van Assyrië te drinken. Niet de wateren Sions, maar Sihors. Want in plaats van wat met het geluk in de Heere tevreden te zijn, was er een verlangen in uw ijdele gemoed naar enig geschapen voorwerp om u gelukkig te maken. Een uitstrekken van uw handen om een aardse liefde te omhelzen. Een zoeken naar vermaak in een enig beeld, geschapen door uw vleeselijk gezinde hart, als een bron van heil, onderscheiden van de geopenbaarde tegenwoordigheid des Heren. Maar ten derde ziet op de woorden die ook een ander afzwerven van de Heere schetsen. Welk een onttrekken is te dikwijls te smartelijk zichtbaar in sommigen, die wij hopen dat God vrezen, om zich bekwaam te maken om groot in de wereld te worden. Welk een eerzucht om in de wereld voor te komen, vuurt niet de meesten aan. Sommigen van Gods volk zijn niet vrij van dat onheilige vuur. Zo de Heere tevens hen enige mate in de weg zijner voorzienigheid schijnt te begunstigen, hoe wordt dan dat onheilige vuur aangeblazen? Zijt gij nooit in de strik gevangen en voelde gij u niet merkbaar in hoogmoed toenemen, naarmate de dingen des tijds en der zinnen in uw schatting rezen? En als ze meer binnen uw bereik kwamen, als uw zaken toenemen, als gij veel geld verdient, als het u wel gaat in de wereld, hoe voedt gij dan deze aanwinst van middelen om uw lust te strelen, in het geheim de hoogmoed van uw hart? En welk een neiging wekt het op in uw gemoed naar een reeks van aardse voorwerpen om daarmee uw vleeselijke zinnen te behagen en te strelen? Hoe schijnt deze voor uw nieuwe voorspoed u uit de omstandigheden te rukken, waarin God u oorspronkelijk plaatste? Gij hebt u wellicht in een nederige kring bewogen, werd misschien in de schoot van armoede geboren, worstelde in uw jeugd met veel moeilijkheden, maar nu schijnt u de ladder van het leven op te stijgen. Van knecht zijt geen meester geworden. In plaats van iedereen ten dienste te moeten zijn, hebt gij nu zelf bedienden die gij bevelen kunt. En als deze dingen dan op uw gemoed werken, dat behagende en strelende, hoe werkt dan de hoogmoed met hen En hoe is er in plaats van uw geluk en de liefde Gods te zoeken en al uw vreugde te ontlenen aan die zuivere stroom van heilig en hemels genot en toegeven aan die voorwerpen die alleen het vleeselijke gemoed maar voeden in zijn vijandschap tegen God en goddeloosheid. Meer en meer afgetrokken door deze dingen zwerft gij verwilderd rond, betrekkelijk het genoegen in hemelse zegeningen en de lieflijke uitzichten uit het oog verloren hebbend die gij op den Heere had. En beroofd zijnde van het genot zijns aangezicht, zijt gij bijna nu tevreden u met slijk te voeden. Of beziet de zaak van de andere zijde. Veronderstel dat de Heere niet wil dat gij in de wereld zo groot wordt als gij wenst. Want inderdaad weinigen van Gods volk komen tot die grootheid. Zeg dat gij dwaalt, in plaats van te reizen, dat uw pachthoeve, winkel of zaak in plaats van bloeiende te worden meer en meer achteruit gaat. Wat dan? Zullen die wederwaardigheden uw hart opwaarts voeren? Kunt gij nog niet een afkerige dochter zijn? Ja, gij moogt insgelijks rondzwerven van knagende zorgen neergebogen door een last van wereldse onrust die aan uw levensader schijnt te knagen en verzonken in zulke wanhoop door de toekomst dat gij bijna vergeet dat er een voorzienigheid Gods is. Of hoe zou zij u tot uw hulp en verlossing zijn in sommige tijden zoals in vorige tijden is verschenen? Dus is er gevaar in rijkdom, gevaar in armoede, een valstrik in het reizen en een valstrik in het dalen. Er zijn verzoekingen wanneer de zaken toenemen en er zijn verzoekingen als ze achteruit gaan. Er is een verlaten van God als de voorzienigheid u toelacht en een vergeten van God als zij u stuurs aanziet. Zij die rijk willen worden vallen in verzoekingen in de strik en in veel dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheus 6. Maar armoede heeft ook gestrikken, want ze opent een deur voor moedeloosheid, gemelijkheid, ongeloof en het leed van de wereld dat de dood werkt. Maar al deze verzoekingen hebben we ten vierde. En is er nog een verscheidenheid van voorwerpen dat het vleeselijke gemoed zelf kan onderhouden, wanneer eens de ziel haar eerste liefde heeft verlaten. Want hoe heeft iedere mens zijn geliefdkoosde najaging, zijn bijzondere boezemzonde. En naarmate deze een afgod wordt, het welk dikwijls in de afwezigheid des Heren gebeuren zal, zal hij trapsgewijze het gemoed bemeesteren en de genegenheid onmerkbaar doen verminderen. Uit deze hartvergoding ontstaat een afzwerven van afkerige dochter, ten einde zich met haar aardse geliefden te onderhouden. Nu ziet de Heere dit alles en ziet ook in wat staat van verwarring en bedwelming zijn afkerige dochter trapsgewijze komt, wanneer zij hem uit het oog verliezend haar afgoden offers brengt. Toen haar genegenheid hemels was en haar geest met goddelijke wezenlijkheid zich bezighield, wandelde zij op het enge pad. Haar ogen zagen rechtuit en haar oogleden hielden zich recht voor zich uit. Spreuken. Maar toen zij haar eerste liefde verliet en haar ogen van de Heere afwendde, toen is ze in de valstrik van de Satan geraakt. En het gevolg is dat ze van het pad afgedwaald in een woestijn zwerft waar ze geen paden voor de voeten kan maken. En zo stompzinnig is geworden dat ze niet weet waar ze is of wie ze is of wat ze is. Ze is als iemand verdwaald op een woeste moeras of van de gebaande weg in een akelige wildernis die hoe verder hij gaat, hoe meer hij verdwaalt. En hoe meer hij probeert, hoe moeilijker hij het vindt om dat pad te vinden. Beschrijf dit niet nauwkeurig, het geval en de toestand van sommigen van uw hier. Ge kunt niet tegenspreken dat God iets aan uw ziel in vroegere tijden heeft gedaan. Ge kunt de hoop niet laten varen. Dat hij het was die het werk begon en u enige getuigenis gaf van uw belangstelling in de liefde en het bloed des lams. Het mag lang geleden zijn, maar het was een tijd die nooit vergeten kan worden, toen de Heere zich het eerst aan uw ziel liet gelegen liggen en u een getuigenis gaf dat hij u inderdaad met zijn verzoenende bloed had gekocht. O, hoe bemindet gij hem toen, hoe wandelde gij met hem in liefelijk gemeenschap. Maar waar zijt gij sinds geweest en waar zijt gij nu? Hoe brengt gij uw meeste tijd door? En welke zijn meestal de dagelijkse oefeningen uws harten? Misschien voelt u wel weinig anders dan een zwervend hart, dat altijd van de Heere afdwaalt, dat altijd gebroken waterbakken uithoudt, altijd zwerft eerst naar Egypte, dan naar Assyrië, beproevend of dit najagen u enig genoegen kan geven, of ge enig voordeel of vermaak of belang uit dit voorwerp kunt trekken. Is het geen droevig werk voor een levende ziel? Is het geen ellendig verval van de rechte paden des Heren? En zegt uw geweten u niet dikwijls dat het zo is, u met smart en droefheid vervullend en u doende uitroepen, och, of ik waar, gelijk in de vorige maanden, of als in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was. Job 19. Maar als iemand die van de weg is afgedwaald, zijt gij elke weg behalve de rechte opgegaan, en weet nu nauwelijks waar of wat gij zijt, maar vrees dikwijls gelijk de mens die van de weg van het verstand afdwaalt, dat gij ten einde in de gemeente der doden zult rusten. Nu, wat ik u zo graag in uw gemoed zou willen inprenten, is dat gij zoudt zien hoe God u op u ziet in uw tegenwoordige toestand uit de ogen van de tekst, en hoe zijn stem tot u spreekt. Wanneer hij daarin zegt, hoe lang zult gij u onttrekken, o gij afkerige dochter? Zijt gij nog niet moe? Wat zal het einde van al uw zwerven zijn? Zult gij nog in die ellendige tocht volharden? Zal u dit een gelukkig sterfbed geven? Zal dit zwervende verlangen naar aardse bezitting met u op uw peluw strijken als het klamme doodzweet op uw voorhoofd staat? Zullen deze plannen en berekeningen u ten laatste vrede en rust geven? Zijt gij die 's morgens en 's middags en 's avonds plannen hebt beraamd, die naar gewin en vermaak gestreefd en dus de troon der genade en de voetbank der barmhartigheid verlaten hebt, voor wie de Bijbel een gesloten boek is geweest, die lang vreemd zijt geweest aan de vereniging en de gemeenschap met de Heere Jezus Christus, en die in koelheid en onverschilligheid zijt verzonken, zo zelfs, dat gij of weinig geestelijke vreugde of verdriet kent. Wat hebt gij u verschaft door al de zwervende begeerte, rusteloze eerzucht en vurige najagingen van uw ijdele hart? Wat anders dan tegenwoordige dood en toekomstige rouw? Want als gij een kind van God zijt, dan moet gij uit uw tegenwoordige toestand gebracht worden, en het kan door vreselijke middelen in de rechtvaardigheid zijn, of, zoals de Heere spreekt, door de mond van de profeet, uw eigen boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen uw straffen. Weet dan en ziet dat het kwaad en bitter is dat gij de Heer uw God verlaat en mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere der Heerscharen. Jeremia 2. Nu, als gij de verwijtingen Gods in uw geweten begint te horen en te voelen dat het kwaad en bitter is om de Heere te hebben verlaten, als getreurd en zucht over uw scheiden van hem, en gaarne zou willen terugkeren, maar nauwelijks weet hoe graag gij uw weg terug zou willen vinden, maar die te donker vindt, om te ontdekken. Dan zien de ogen van de tekst naar u met vriendelijke blik, en de woorden die hij spreekt zijn woorden van bemoediging voor uw ziel, het welk mij brengt tot mijn derde punt, te weten. De bevelen die de Heere geeft aan zijn afkerige dochter. Richt uw merktekenen op, stelt uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Dus het eerste punt was de naam de jonkvrouw Israëls. Ten tweede was het afkeren van de Heere. En ten derde is het nu om al die merktekenen op te zetten. Spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weer, o jonkvrouw Israëls, keer weer tot deze uw steden. De Heere neemt hier aan dat zijn afkerige dochter, maar nog de jonkvrouw Israëls, verdwaald is. Maar graag die weg weer zou vinden, graag tot hem zou terugkeren, maar niet weet hoe weer op die weg te moeten komen. Als gij daarom niet voelt dat gij verdwaald zijt of geen begeerte hebt om tot de Heere terug te keren, dan zijn deze woorden tot u niet gesproken. Maar gevoelt gij dat gij inderdaad afgedwaald zijt en graag terug wil keren en tot uw eerste liefde komen, zeggende met de vrouw waarvan door Hosea gesproken wordt, het was toen beter met mij dan nu, dan kunnen deze woorden beschouwd worden als tot uw geweten gericht, en het is alsof dat de Heere persoonlijk tot u zei, richt uw merktekenen op. Laat ons dan zien op dat bevel en nagaan of wij in zijn geestelijke bedoeling kunnen doordringen. Let voor een ogenblik op de persoon, waar de persoon is, tot wie deze woorden gesproken worden. Die wordt voorgesteld als iemand die van de weg is afgedwaald en probeert die te vinden, maar daartoe onmachtig is, gedwongen wellicht is door honger en dorst en in gevaar om van om te komen. Nu, hoe zou het hart van zulke een afgedwaalde letterlijk verheugen, zoals als hij juist als die op het zand neerzonk om daarvan niet meer op te staan met zijn ogen in de vette, een merkteken opmerkt. Dat juist zich boven het overige van de vlakte verheft, als hij zijn ogen liet weiden in die vermoeide afstand om bijna zijn laatste blik te vestigen op een merkpaal aan de weg. Dan juist aan de rand van het gezichteinder een pilaar of een vooruitstekende steenhoop kon zien, waarvan hij wist dat daar geplaatst werd aan de zijde van de weg om dat rechte pad aan te wijzen. Zou dat dan geen kracht in zijn leden storten, daar het hem een veilig teken van de rechte weg gaf? Zou die niet opeens zijn schreden omwenden om dat te bereiken? Opdat hij mocht ontkomen uit die woestijn waarin hij verdwaald en verloren was. In deze zin zou hij gezegd kunnen worden een merkteken op te richten, niet dat hij dat zelf met zijn eigen handen oprichtte, maar met zijn eigen ogen dat hij dat opricht in hoop en verwachting, in blij vooruitzicht op ontkoming. Past dit voorbeeld dan geestelijk toe op de bevinding van de afkerige dochter? Er zijn voor haar geestelijke merktekens, dat is genadige aanwijzingen van het rechte spoor. Zeer zeker weet gij wel dat men in de landen van het oosten geen wegen heeft zoals wij ze hebben, aangewezen door heggen en bereden door lange trein van voertuigen. Hun wegen gaan meestal door brede vlakten, wijde steppen en akelige woestijnen waar het spoor weldra verloren en met moeite hervonden wordt. En dit wordt gewoonlijk aangewezen door merktekens op verschillende afstanden binnen elkaar opgericht om de reiziger te geleiden. Zo zijn er ook in de genade zekere merktekenen, waardoor wij kunnen weten of wij al of niet op de weg zijn. En door welke wij, zo wij van de weg afgaan, in staat zijn om die weer te vinden. Maar daar het bevel wordt gegeven aan Sions afkerige dochter om merktekenen op te richten, laat dan ons nu eens zien of wij haar kunnen aantonen wat zij kan oprichten. Een eerste merkteken zou kunnen zijn te hebben een helder getuigenis dat God haar had geroepen door zijn genade. Het eerste werk van God op de ziel, de toegang van overtuiging in het hart, de toepassing van de wet op het geweten en het eerste instralen van dat licht het welk ons toont dat we zondaars zijn en van dat leven dat ons onze verloren, ellendige, rampzalige staat doet voelen. Dit is het eerste merkteken op het pad des levens en daarom het eerst op te richten door de jonkvrouw Israëls. En houd in gedachte dat, hoe treffender het begin is, hoe duidelijker het merkteken is. Een kleine pilaar, een steenhoop van 2 of 3 voet hoog, zou slechts een nietig merkteken in die woestijn zijn. Hoe hoger, breder en langer het is, hoe beter. Kunt gij dat merkteken of iets dergelijks oprichten? Kunt u terugzien op de tijd toen de Heere het genadewerk aan uw ziel begon? Toen zijn woord in uw geweten drong om licht en leven te geven, toen gij ontwaakt uit uw doodslaap om barmhartigheid moest roepen en de geest van genade en gebed over u voelde uitgestort. Richt dan merktekenen op als gij het duidelijk kunt zien. Het kan een gezegende hulp voor u zijn om u weer terug te brengen op het pad waarvan gij zijt afgedwaald. Als u tonend dat gij nog een jonkvrouw Israëls zijt, schoon gij met schaamte en berouw moet bekennen dat gij een afkerige dochter zijt. Zie nu op een ander merkteken, de verlossing die God u gaf van een zondelast op uw geweten. De eerste openbaring enigermate van zijn vergevende liefde aan uw hart. De eerste genadige aankondiging van zijn barmhartigheid aan uw ziel. Kunt gij dat merkteken oprichten? Kunt gij terugzien op die zalige tijd toen de Heer aan uw ziel zijn genade ontdekte, zijn vergevende liefde deed voelen, zijn verzoenende bloed in al zijn kracht aan uw geweten openbaarde? Kunt gij dat? Richt het dan op. Met beide handen, plant het diep en vast in de grond. Dit zijn de 2 meest gezegende merktekenen. De 2 meest zichtbare van al de anderen. Het eerste werk Gods op uw ziel is de overtuiging van zonde door de wet en de verlossing door een openbaarmaking van vergevende liefde en genade door het evangelie. Die 2 zijn de 2 grootste merktekens die een ziel kan oprichten. Zo een afkerige dochter deze beide merktekens kan oprichten, zullen zij haar op het pad terugbrengen van het welk zij is afgedwaald. Maar waarom? Omdat zij haar een gewisse getuigenis geven dat zij de Heere toebehoort. Ze zijn nauw tezamen verbonden en versterken en ondersteunen elkaar onderling, want zo het geweten nooit van zonde werd overtuigd, wat plaats zouden voor een openbaring van genade zijn? En wat is genade afgescheiden van een overtuiging van zonde? Het is een vermetel begrip. Zie nu op een ander merkteken. Heeft de Heer u ook enig bepaald antwoord op het gebed gegeven? Waart gij ooit in onrust des geestes of droefheid van de ziel? Of onder enige bijzondere verzoekingen maakte gij het tot een zaak van bijzonder gebed dat de Heer u daarvan wilde bevrijden? En ontving u spoedig van hem een gezegend antwoord? Ik lag eens onder een machtige verzoeking, welke mij deed zuchten en kermen voor de Heer. Ik bad allerernstigst dat hij mij daarvan zou verlossen. En binnen een dag of 2 kwam er een brief met de post, welke onmiddellijk op een hoogst onverwachte wijze verlossing aanbracht, en wel zo duidelijk, dat ik daarin niets anders dan de toegereikte hand Gods zien kon. Het antwoord op het gebed is een gezegend merkteken. Richt het op. Het zal u soms aanwijzen dat gij op de rechte weg zijt. Want God hoort nooit het gebed, tenzij het door de Heilige Geest in de harten van zijn volk opgewekt wordt. Het is waar dat hij de jonge raven roept, hoort als ze roepen, en dat hij de vreemdeling voedsel en deksel geeft. Maar het zijn geestelijke gebeden en geestelijke antwoorden, waarvan ik spreek als goddelijke merktekens, om aan de jonkvrouw Israël te tonen dat de Heere haar God is. Maar ten vierde, laat ons dan aan de grens van de woestijn zien of wij nog niet nog een merkteken kunnen vinden. Heb u ooit enig openbaarmaking van Jezus aan uw ziel gehad? Enige blikken van de koning in zijn schoonheid? Enige ontdekking van hem aan uw hart als de Zoon van God? Zo ja. Richt het op, het is een hoogst gezegend merkteken. Leren wij niet door de pen van die heilige Johannes dat wie zal belijden dat Jezus is de Zoon van God, God in hem blijft en hij in God? En zegt hij niet, hij die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf? Maar hoe kan iemand het of geloven of belijden, tenzij het door Gods kracht aan zijn ziel zij geopenbaard geworden? Kunnen we nog een ander merkteken vinden? Werd enige belofte ooit aan uw ziel vervuld met goddelijke kracht in onrust of nood? Bracht de Heilige Geest ook enig woord in uw hart om u onder verzoeking of beproeving op te beuren, te vertroosten of aan te moedigen? Zo ja. Richt het op. Het is een hoogst gezegend merkteken. Nu zijn al deze merktekenen welke ik voor u voor de geest bracht, het zijn bijzondere merktekenen, welke boven de andere schijnen uit te steken. Maar gij weet dat op een hoge weg alle merktekens niet van dezelfde in het ooglopende aard behoeven te zijn. Er mogen veel brede en hoge zijn op de weg met grote duidelijkheid te onderscheiden, ook als meer bepaalde gidsen, voor de verdwaalde reiziger. Maar onder hen kunnen ook kleine merktekens zijn. Zo is het ook in de genade. Wij hebben nu de grootste doen kennen, laat ons dan nou ook op de kleine een blik slaan. Heeft de Heere u ooit enige liefde tot zijn volk geschonken? Wij moeten dit merkteken niet over het hoofd zien, want het is een van de gaven van de Heilige Geest. Wij weten, zegt Johannes, dat wij van de dood tot het leven zijn overgegaan, omdat wij de broederen lief hebben. Wederom, heeft de Heere ooit uw hart vernieuwd onder het woord der waarheid, u een goede hoop door genade gegeven? Een strelende betuigenis van zijn gunst, een uitzicht op betere dagen. En schoon gij de Heer in ketens volgt, is het toch met wenen en smeken, en er is een verwachting in uw ziel dat hij ter bekwame tijd zal verschijnen, en u zegenen met vergiffenis en vrede. Dit is een merkteken, want het is een opening in de vallei van Achor, van een deur der hoop. Voelt u ooit enige verlichting des harten en goddelijke smart wegens uw afkerigheid? Enige benepenheid des geestes op of een enige belijdenis van uw zonde, zodat gij verlangt tot de Heere terug te keren met gebroken hart en wenende ogen? Dit is een merkteken. Richt het op, het is een aanduiding dat gij op de rechte weg zijt. Want dit is het dat berouw ten leven waartoe Jezus is verheven om te geven, zowel als de vergiffenis van zonde. Maar laten we overgaan tot een ander van des Heren bevelen aan de jonkvrouw van Israël. Stelt u spitse pilaren of steenhopen. In de landen van het oosten, waar weinig andere middelen zijn om de weg aan te wijzen, was het gebruikelijk om op verschillende punten niet alleen hoge merktekens op te richten, maar ook steenhopen langs de weg. En het is nog steeds de gewoonte om dit te doen, daar de reizigers dikwijls een steen op de hoop werpen om zijn hoogte te vermeerderen. Daar nu het land dikwijls zeer vlak was, werden deze hopen soms zeer hoog gemaakt om hen van andere voorwerpen te onderscheiden. Zo ook in de genade. De letterlijke merktekens schijnen gehouwen pilaren te zijn met wellicht diep daarin gegraveerd beeldschrift. Maar de steenhopen waren eenvoudige, ruw opeengestapelde stenen zonder met bekwaamheid en zorg uitgehouwen te zijn als de merktekens. Daar dan deze hopen uit op elkaar gestapelde stenen bestonden, kunnen wij hen geestelijk als aanduidingen van een zekere gunstige genadebewijzen beschouwen. Wel inderdaad niet zo helder en in het oog lopen als merktekens, maar toch niettemin merkpalen op de weg als zijnde tot dat doel te samengebracht. Dus zijn er onder het volk Gods diegenen die geen zeer in het oog lopende merktekenen bezitten, en toch een aantal genadige aanwijzingen hebben die alle tezamen tonen dat zij op het rechte pad zijn. Neem dan bijvoorbeeld enige in het oog lopende verschijningen van de voorzienigheid in antwoord op het gebed. Ze heeft niet de duidelijkheid van een gezegend antwoord in de genade of van een blijkbare uitredding, of van een genadige openbaring, of van een lieflijke belofte aan de ziel vervuld. Zij draagt op haar gelaat niet het duidelijke schrift van de Heilige Geest, zoals deze merktekenen, maar is toch een steenhoop. En hoewel de stenen niet op zichzelf zeer groot en een weinig verward op elkaar gestapeld zijn, toch verenigd maken veel kleine blijken een goede steenhoop. Dus, als de Heere zich menigmaal aan u door zijn voorzienigheid heeft geopenbaard, kunt gij die alle opeenstapelen totdat gij een hoop daarvan hebt. Of, ten tweede, heb gij ooit enige bijzondere zegen gehad bij het horen verkondigen van het woord of bij het gebed, als gij in uw binnenkamer waart neergeknield? Is de schrift ooit voor u met enig leven en kracht ontvouwd? Of heb gij ooit enige ontdekking van de gepastheid van Jezus als verlosser gehad? Of enige geneugd in zijn naam genoten als uitgestorte olie, welke u gesmaakt of gevoeld hebt en aan uzelf dienstbaar is gemaakt? U mag al deze stenen opnemen en opstapelen, hoe meer gij er ook hebt, hoe beter, des te grotere steenhoop zult gij verkrijgen. Beschouw die hoop in het licht des geestes. Ziet op die gunstvolle tijd, toen gij het woord hoorde of zelfs bad. Of die gelegenheid, toen een woord met kracht, zalving en troost in uw harten kwam. Herinner u die blik van Christus op u. Die glans der genade, die straal der hoop of de lieflijke aanmoediging. Of het teken voor een goede en een vertroostende getuigenis. Toen was er die gebrokenheid des harten, die ootmoed des geestes, dat wenen over uw zonde, die walging en die verfoeiing van uzelf, die liefde tot heiligmaking, die afscheiding van de wereld, die geestelijke gezindheid des gemoeds, die geest des gebeds. Stapelt het alles als zoveel stenen op, totdat gij een grote steenhoop hebt. Maar waarom wordt de jonkvrouw Israëls gelast deze merktekenen op te richten en deze spitse pilaren te stellen, zo het niet is omdat zij door deze middelen ertoe gebracht worden om niet alleen de weg te zien die tot Sion leidt, maar ook om langs die weg haar schreden derwaarts te leiden. Maar als u nu zulke merktekenen of zulke steenhopen niet hebt, waar is er dan enige blijk dat gij op de rechte weg zijt? Of zelfs begeerig zijt erom erop te komen? Beschouw deze zaken en de Heere moge die met zijn eigen kracht op uw geweten drukken. De Heere gaat een derde nog verder met zijn bevelen aan zijn afkerige dochter. Hij zegt, zet uw hart op de baan, op de weg die gij bewandeld hebt. Er is een weg die naar Sion leidt, van welke wij lezen, en aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden, de onreine zal er niet doorgaan. Jesaja 35. Op deze baan van geluk en heiligheid wandelde eens de maagdelijke dochter Israëls, toen zij uit de woestijn kwam, leunend op haar geliefde, maar helaas, door haar eerste liefde te verlaten, week zij daarvan af. Zij verdwaalde, ze verloor de baan uit het oog, ze zwierf rond in de wildernis. En nu zegt de Heere tot haar, als zij verlangt om terug te keren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld. Laat uw genegenheid terugkeren tot dat enge en dat smalle pad waarop gij wandelt, terwijl uw ogen en voeten zich naar Jezus richten. Want is hij niet de weg, de waarheid en het leven? Toen u in hem als op de weg tot God wandelde, jaagde gij elk ijdele inbeelding van uw vleeselijke hart niet na. Nu, zet uw hart op de baan, op de weg die gij wandelt. Is Jezus niet de weg tot God? Want niemand komt tot de Vader dan door hem. Toen was uw hart op de baan gesteld, want het was op hem gevestigd. Was het u toen niet wel in die dagen? Zie terug op die gelukkige tijd, toen gij biddende, geestelijk gezind, nauwgezet van geweten, waakzaam in uw geest, omzichtig in het leven, vol liefde en genegenheid voor Gods volk was, met overwonnen zonde, gekruisigd vlees en de wereld onder uw voeten, omdat uw hart toen ten volle vastgehecht was aan de Heere des levens en der zaligheid. Ofschoon het een zeer enge en een smalle weg was, want er was geen plaats voor de zonde, het vlees of de wereld om met u daarop te wandelen, wat was het toch een goede weg? Hoe bracht hij u buiten de wereld, en wat gezegend pad was het, schoon licht, lichaamskrankheid, hogere beproevingen, zware droefenis of felle vervolgingen het vergezeld mogen hebben. Nu, als u tot die weg wilt terugkeren, dan is het eerste werk wat u doen moet, uw hart er weer op te zetten, opdat gij krank door de zonde, de wereld en uzelf, weer mocht begeren op dat enge en dat smalle pad te wandelen. Het is er, schoon gij het hebt vergeten. Maar hoe zal ik het vinden, zegt de ziel? Richt u merkteken op, stelt u spitse pilaren, antwoordt de Heere. Herinnert u hoe hij vroeger met uw ziel handelde, en als u daaruit moed ontleent, zal hij uw hoop verlevendigen, uw geloof versterken, uw liefde aanvuren. Jezus als de weg is al uw liefde waardig. Richt daarom uw hart op hem, want door hem te vinden zult gij de baan vinden en de weg die gij in verleden dagen wandelde. Zo uw hart en waarlijk naar haakt, zullen uw ogen het weldra ontdekken en uw voeten het spoedig vinden. Want waarom is de weg nu zo donker? Omdat dat oude deksel der donkerheid over uw hart is gekomen. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weer weggenomen. 2 Korinthe 3. Zijt gij uw zonde niet moe? Zijt gij niet genegen bijna iets en alles liever te verduren dan misleid te worden in hetgeen uw eeuwige vrede aangaat? Begeert gij niet ten laatste op het pad des levens bevonden te worden en te sterven onder Gods goedkeurende oog? Zet dan uw hart op de baan, op de weg die gij vroeger wandelt, toen gij in al de tederheid, zuiverheid en gloed van die maagdelijke liefde de Heere met geheel uw hart aanhing en het al uw vreugde was om hem te dienen, te behagen en te gehoorzamen. Maar er is ten vierde nog een bevel, wat de Heere geeft aan de afkerige dochter. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Door steden kunnen wij hier plaatsen van een bestendig verblijf verstaan in tegenstelling van dat zwerven in de woestijn. Zie ons steden, hier worden ze genoemd uw steden, kunnen dan als plaatsen beschouwd worden waar de jonkvrouw Israëls heil een rust had gevonden. Dus lezen wij in Jesaja: wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. En dus wordt van de gelovigen van de oude dag gesproken. Zij verwachten een stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. In deze steden had de jonkvrouw Israëls een veilige woonplaats gevonden, en daarom zegt de Heere tot haar: keer weder tot deze uw steden. Dat is, geestelijk en bevindelijk beschouwd, zoek die rust en vrede, die veilige schuilplaats weder, die gij had toen gij kon rusten binnen haar muren en voorschansen, welke God tot heil gesteld heeft, en waar gij veilig waart voor de gevaren der woestijn. Keer weder tot deze uw steden, want de poorten zijn nog open, opdat het rechtvaardige volk dat in de waarheid blijft erin ga. En zo gij de waarheid vast en vurig in uw hart aankweekt, zullen die poorten ook voor u geopend worden. Dan komen we bij het laatste punt, punt 4. Aanschouw dan ten slotte de hechte grondslag waarop deze bevelen rusten. De ziel die zou kunnen zeggen: Heere, hoe kan ik dat allemaal doen? Hoe kan ik mijn pad terugvinden? Want ben ik niet zo ver afgedwaald dat alle hoop op terugkeer is uitgesloten? Nee, antwoordt hij, de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Hier hebben wij een heldere aanwijzing van die wonderbaarlijke menswording van de zonen Gods, welke op de bepaalde tijd zou plaatsgrijpen en welke de hechte en de enige grondslag is, waarop het heil met alle zegeningen des heils rust. De verlossing van dood en hel, de volle vergiffenis van zonde, de rechtvaardigheid die volkomen rechtvaardigt, de overvloed van vrije, onderscheidende genade Gods, dit alles rust op die ene grondslag, dat de Zonen Gods mens geworden is, en dat niet door een natuurlijke voortplanting, maar op een bovennatuurlijke en een wonderbare wijze, hier is aangeduid is door de uitdrukking: de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Dit is een kiesse voorafschaduwing van de wonderbare ontvangenis van de reine mensheid van Gods Zoon in de schoot van de maagd Maria. In deze zin was het waar dat de vrouw de man zou omvangen, want als een reine maagd in haar schoot de Heere Jezus omving en in haar armen omhelsde toen hij geboren was, omving zij die man als omvangend en barend een volmaakt mens, alleen door de invloed en de werking van de Heilige Geest. Is dit nu niet de steen, de proefsteen, de hoeksteen, welke God in Sion tot een hechte grondslag heeft gelegd? een vlees geworden God, de Zonen Gods in onze natuur, zijn eeuwige Godheid in vereniging met zijn mensheid, in welke hij leed, bloedde, stierf, verrees, opvoert ten hemel en verheerlijkt is aan s Vaders rechterhand? Is dit niet de grondslag van de gehele behoudenis der kerk? En als dat de grondslag van alle behoudenis is, zo is het ook de grondslag van alle herstelling. Daarom is dit de grondslag van al de bevelen en de vermaningen Gods aan zijn afkerige dochter. Wanneer hij haar beveelt haar merktekenen op te richten en haar spitse pilaren te stellen, en als in haar oren fluistert, keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, o gij afkerige dochter? Gij zijt een jonkvrouw Israëls, ofschoon een afkerige dochter. En omdat de Heere dit nieuwe, dit machtige wonder op aarde heeft geschapen, daarom kan de barmhartigheid weder uw ziel bereiken. Daarom kan de genade de grootheid der zonde overtreffen. Ziet welk een deur van hoop dit opent in de vallei van Achor, en welke verzekering het geeft dat zielen vergeven en behouden worden door de enkele kracht van het zoenbloed van Gods Zoon. Ziet u het verband tussen de menswording van Gods Zoon en de vergiffenis van zonde, tussen het verzoenende bloed en het genezen van alle overtredingen? Is dat geen schoon verband? Hoe zalig is het dat te zien en te voelen, omdat de Heere dit nieuws op de aarde heeft geschapen, in de menswording zijn geliefde Zoon, omdat een kind ons is geboren, een zoon ons is gegeven, omdat de heerschappij op zijn schouder is en er aan de grootheid zijn heerschappij en zijns vredes geen einde zijn zal. Daarom, o jonkvrouw Israëls, richt uw merktekenen op, stelt uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij wandelt. Daar is hoop voor u, hulp voor u, barmhartigheid voor u, genade voor u. En waarom dat alles? Omdat de Zonen Gods vlees voor u geworden is. Omdat barmhartigheid, genade en vrede door het kanaal van een zaligmakers bloed vloeien. En God rechtvaardig, oneindig onkreukbaar rechtvaardig kan zijn. En toch de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft. Dus is er een gezegende reden waarom de jonkvrouw Israëls, of schoon een afkerige dochter, haar merktekenen kan oprichten en haar spitse pilaren kan stellen en haar hart op de baan kan zetten, want daar is genade voor haar in het bloedende lam. Daar is behoudenis voor haar door de bloedstorting, de gehoorzaamheid en de dood van de Zoon van God. Er is dus geen reden waarom iemand die zich zondaar voelt, in wanhoop zou neerzitten. Er is geen oorzaak waarom een ongelukkig, afkerig kind Gods zou zeggen, er is geen hoop, daarom wil ik tot mijn afgoden terugkeren. Er is ruimte om terug te keren voor elk ellendige afzwerver. Er is barmhartigheid in Gods hart. Daar is behoudenis in het bloed van Christus. En daar is overvloedige genade voor de grootheid van zonden in het doorstoken zijde en de bloedende wonden van de eens lijdende, maar nu verheerlijkte Immanuel. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos, en het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.